Hebreeën 9, vers 26. Schitterend vers eigenlijk. Want er wordt gezegd dat het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft, waarna hij is ingegaan in het ware heiligdom, dat wil zeggen in de hemel zelf, dat het offer eenmalig was, en dat is zo omdat het inderdaad afdoende is. Dat wil zeggen, er was een eenmalig offer omdat het ook niet herhaald hoefde te worden, het was namelijk een volmaakt offer. Want anders, vers 26, anders had hij dikwijls moeten lijden van de nederwerping der wereld af. Daar staat de volle uitdrukking. Katabole, dat wil zeggen, het zelfstandig naamwoord, de grondlegging is het vertaald. Moet dus zijn de nederwerping, want er staat inderdaad weer wereld achter. De grondlegging der wereld, oftewel de nederwerping der wereld. Hier wordt gezegd dat als het offer van de Heer Jezus niet voldoende geweest zou zijn, dan zou dat offer vele malen herhaald moeten zijn, sinds de nederwerping der wereld. En dat betekent toch in elk geval dat de uitdrukking niet wil zeggen sinds dat de schepping gemaakt is of zoiets. Want we weten allemaal dat het lijden van de Heer Jezus niet veroorzaakt wordt doordat deze wereld er is, maar door de zonde in de wereld. Dat wil zeggen, inderdaad, dat lijden van de Heer en het offer enzovoorts is noodzakelijk vanwege het feit dat niet dat de wereld geschapen is, maar vanwege het feit dat de wereld nedergeworpen is, gevallen is, in zonde terecht is gekomen. Kortom, het is vanwege het feit dat de wereld ligt in de macht van Satan, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is wat door dit woord ook gezegd wordt. Want anders zou er moeten staan dat hij dikwijls had moeten lijden van de zondeval aan, of van de val van Satan aan, maar er staat van de grondlegging der wereld af in de vertaling, maar het kan nooit betekenen vanaf de schepping der wereld, want vanaf de schepping der wereld is het lijden van de Heer niet noodzakelijk, maar vanaf de introductie van de zonde in de wereld. Zodat je op je vingers kunt narekenen zonder enige kennis van de Griekse taal, dat deze uitdrukking grondlegging der wereld verband moet houden niet met de schepping der wereld, maar met de zondeval van de wereld. Dat zou ook een reden zijn, want zo werkt het eigenlijk, bij mij in ieder geval, zou een reden zijn namelijk om zo'n uitdrukking nu eens te gaan nakijken in het Grieks, want dat heb ik dus al aan gedaan, hè? Een andere voor mij overigens, maar om het eens te gaan nakijken omdat het niet helemaal duidelijk is wat hier staat. Het moet duidelijk zijn namelijk dat het gaat over de zondeval, maar er staat grondlegging. En dan zoek je uit wat is grondlegging en dan blijkt het te zijn geen grondlegging, maar nederwerping en dat is inderdaad een zinvolle aangelegenheid dan. Betekent dan dat het lijden van de Heer noodzakelijk is sinds de nederwerping der wereld, sinds de zondeval en alles wat daarmee samenhangt. Maar er staat hier, als het eenmalige offer niet voldoende geweest was, dan zou hij dikwijls hebben moeten lijden. Maar het vers betekent dus dat het offer was wel voldoende, meer was niet nodig. Er zijn altijd mensen die denken dat ze er nog wat aan toe moeten voegen. Maar dat hoeft niet, de Heer zelf doet het namelijk ook niet. Het was een eenmalig offer, was nodig vanwege de nederwerping der wereld. Maar het zal ook duidelijk zijn dat door het eenmalige offer die nederwerping van de wereld weer wordt omgezet in een verhoging. Dat blijkt ook uit het verband, want als u tijd hebt moet u dat maar eens lezen, de voorgaande verse. Want er staat inderdaad dat de Heer Jezus is ingegaan na zijn offer en na zijn opstanding uit de dood in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En als dat geen verhoging is, weet ik het niet meer. Het gaat er juist om dat hij die gevallen wereld tot God terug zou brengen. En de Heer vertegenwoordigt, de Heer Jezus vertegenwoordigde die gevallen wereld, we zongen dat zojuist, over die Heer die in onze plaats staat, die de plaats van de schepping zelfs heeft ingenomen, die zich dus ook uitermate liet vernederen, die dus eigenlijk ook nedergeworpen werd, maar die daarna uit de dood opstond en een plaats gekregen heeft aan de rechterhand Gods. En dat is waar het in wezen allemaal om gaat. De verhoging van Christus en als gevolg daarvan de verhoging van ieder die in hem gelooft uiteraard. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Dat is Hebreeën 9, dus vers 26. Er staat grondlegging, maar de strekking, maar de werkelijke betekenis is nederwerping. En de strekking ervan is de zondeval, want daar komt het op neer. Nou, dan gaan we verder. Zo komen we in Hebreeën 11. Die neem ik mee voor de statistiek, noem ik dat altijd. Daar kunt u de uitdrukking zelfs helemaal niet terugvinden. Daar is het in ieder geval niet met grondlegging vertaald, want wij geloven ook niet dat Sarah Isaac op de grond gelegd heeft. Zeker niet dat zij hem neergesmeten heeft, want katabole is dan eigenlijk toch het nederwerpen. Maar er staat, door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Zaad te geven. Maar wat daar vertaald is met geven, dat is dus katabole, oftewel werpen eigenlijk. Als we het netjes vertalen in een uitdrukking die we ook in het Nederlands kennen, dan zouden we moeten vertalen met werpen. Dus ze heeft zaad geworpen, maar normaal gebruiken we de uitdrukking alleen bij dieren en niet bij mensen. Maar, ja, dat maakt mij niet uit, het is maar wat je gewend bent. Maar werpen staat er dus eigenlijk, nedergeworpen. Het is opmerkelijk, het is helemaal niet een normale uitdrukking daarvoor. Het wordt ook alleen hier maar gebruikt in verband met de geboorte van een zoon. Maar u moet daarbij bedenken dat hier dus ook niet alleen maar staat dat Sara zaad gaf, maar dat Sara zaad nederwierp. En de enige verklaring daarvoor die ik ken is natuurlijk dat Isaac een type is van de Heer Jezus, van de Christus, en die werd inderdaad nedergeworpen. Maar daar hebben we het zojuist over gehad, naar aanleiding van Hebreeën 9, twee hoofdstukjes eerder. En dat lijkt me een duidelijk verband. Het zaad werd niet alleen geboren, het zaad werd nedergeworpen, is de gedachte. Want de echte Isaac, de echte zoon van Abraham, namelijk Christus zelf, werd inderdaad vernederd, nedergeworpen. Die werd voor ons tot zonde gemaakt, hij droeg de zonde der wereld, werd dus inderdaad nedergeworpen en daarna uitermate verhoogd. En dat is de reden waarom zo'n merkwaardige uitdrukking hier één keer gebruikt wordt, bij uitzondering voor Isaac. Maar het is weer omdat Isaac de uitzonderlijke positie inneemt van een type van Christus te zijn als het zaad van Abraham. Daarbij zou je ook meteen moeten denken, niet alleen aan de geboorte van Isaac, maar ook aan het offer wat Abraham daarna moest brengen. En dat is dan ook wat later in hetzelfde Hebreeën 11 besproken wordt. Maar ook dat is ons onderwerp niet, dus we gaan maar gewoon verder. Hier staat het werpen van zaad dus eigenlijk, maar de gedachte is het nederwerpen, het vernederen daarvan. Goed, dan komen we terecht in 1 Petrus 1. Vers 20. Maar we lezen vanaf vers 18. Daar staat dat wij weten, dat wij moeten weten, hè, weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt, of vrijgekocht zijt, hè, losgekocht zijt, uit uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd is. Dat is de wet eigenlijk, want hij schrijft aan gelovigen uit de Joden. Ze zijn niet door zilver of goud van die lege wandeling, die ijdele wandel, losgekocht, die hen van de Vader is overgeleverd, maar door dat waarvan zilver en goud een type zijn, namelijk, maar door het dierbaar bloed, op te vatten uiteraard als leven, ik zeg het er altijd bij, om elk misverstand uit te sluiten en om elke gelegenheid aan te grijpen om u te vertellen dat bloed een beeld is van leven en niet van de dood. In het ziekenhuis weten ze daar alles van, maar goed, zodra het over theologie gaat, denken we ineens het tegenovergestelde, denken we dat bloed dood is, maar dat is niet zo, bloed is leven. Als je het niet hebt, ben je dood. Maar als je bloed hebt, heb je leven. In het algemeen. Ja, goed. Maar door het dierbaar bloed van Christus. Dat wil zeggen door de levende Christus. Zo is dat. We zijn gereinigd en verlost door het dierbaar bloed, door het leven dus van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Want het onbestraffelijk en onbevlekt lam is dat lam dat staat nadat het geslacht is geweest, nadat hij het offer gebracht heeft. Komt trouwens overeen met de gedachte van zojuist uit de Hebreeënbrief, waar over de Christus gezegd werd dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, gezeten is aan de rechterhand Gods. Eenmaal en dus voor altijd. Maar goed, men is dus verlost door het dierbaar bloed van Christus. Het dierbaar wil zeggen het dure bloed. Dierbaar is duurbaar en duurbaar is gewoon duur geworden. He, duur, kost nogal wat, net als zilver en goud. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, het lam de welke wel voorgekend is geweest, voor, hier staat uitdrukkelijk, voor de nederwerping der wereld. Niet voor de schepping, maar voor de nederwerping van die schepping. U moet er altijd bij bedenken dat grondlegging nooit schepping kan betekenen, omdat er staat bij wereld en wereld zelf is de schepping. De wereld is de kosmos en de kosmos is de schepping. Maar het is niet de schepping waar het hier over gaat, het is de iets met betrekking tot de schepping, de grondlegging van de schepping. Dus je mag nooit lezen de welke voorgekend is geweest voor de schepping, want er staat wat anders. Er staat hij is voorgekend voor de grondlegging, oftewel voor de nederwerping. Van wat? Ja, van de schepping uiteraard. Die was er dus eerst en werd later nedergeworpen. Het lam is voorgekend geweest voor de nederwerping. Meestal staat er sinds de nederwerping, hebben we gezien, of van de nederwerping. Hier staat uitdrukkelijk voor de nederwerping. Dat veronderstelt dat nadat dat lam voorgekend was, nadat men het lam kende, of moet ik het eenvoudiger zeggen, nadat dat werk van Christus vastgelegd was, dat hij dat zou doen, meteen daarna werd de schepping nedergeworpen. En dan zeg ik het nog eens uitgebreider. De gedachte is namelijk eerst het maken van de schepping en daarna een hele poos iets wat we niet, waar we niet op ingaan. Dat doet er nou helemaal niks te zaken. Iets wat ook vrij lang duurt als je het mij vraagt. Maar daarna de zondeval van de schepping. Dan het maken van het plan Gods, het plan der eeuwen tot behoud, tot herstel van die schepping, waarbij het lam gekend werd en vanuit ons voorgekend werd. Daarna de nederwerping van de wereld, waarbij de wereld woestheid en ledigheid en duisternis werd, en daar hoop ik het vanavond dan nog even over te hebben. En daarna de zogenaamde restitutie, want zo noemen wij dat dan voor het gemak. Dat is nou eenmaal de vaste term daarvoor. Namelijk het werk van de zeven dagen, het werk van restitutie, het werk van herstel heet dat eigenlijk letterlijk in het Nederlands. Het werk van herstel van die schepping tot wat hij nu vandaag nog steeds is. Dat is niet het einddoel, want dat hebben we allemaal al geleerd. Hè? Dat is de wereld die nu is, die slechts de tijdelijke functie vervult van draagmoeder, zal ik dan maar zeggen. Of zoiets, of moet ik gewoon zeggen van moeder. De zwangere vrouw eigenlijk, waarna in de toekomst uit deze oude, maar zwangere wereld, een nieuwe schepping zal verschijnen. De volgorde is dus dat die oude schepping in zonde viel, dan de vaststelling van het plan Gods, waarbij het lam voorgekend werd voor de grondlegging der wereld, dat wil zeggen dat volgde daar dus op, die nederwerping der wereld kwam daarna. En sinds die tijd, sinds die nederwerping der wereld, is God bezig om dat plan met betrekking tot dat lam uit te voeren. En dat is van het allergrootste belang, want echt, het is van het grootste belang te zien dat de schepping van Adam uit deze oude aarde onderdeel is van het verlossingsplan. Niet dat pas nadat Adam in zonde viel, dat toen pas een verlossingsplan noodzakelijk was of in werking trad. Nee, het was andersom. De volgorde is precies andersom. Namelijk, Adam zelf maakt deel uit van Gods verlossingswerk. Eigenlijk is het zo dat op het moment dat God zegt daar zij ligt in Genesis 1 vers 3, dan treedt daarmee het verlossingsplan Gods in werking. En het is nadat in vers 2 van Genesis 1 de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd of wel genoemd wordt. En daarvoor was dus dat verlossingsplan bereid. Het plan der eeuwen of hoe dat mag heet, het voornemen der eeuwen of hoe dat maar heten mag. Waarbij het lam gekend werd van de nederwerping der wereld. Vandaar dan ook dat later gezegd kan worden, maar het was ook in de Hebreeënbrief, maar ook in de psalmen, dat de Heer Jezus kwam om Gods wil te doen en die zei daarbij in het begin des boeks, staat het, in het begin des boeks is van mij geschreven. En de enige figuur, hoe moet ik dat zeggen, enige wezen over wie wij wat zinners lezen in het begin van het boek is Adam. Ja, mens had ik moeten zeggen, maar ik wou het woord even vermijden. Maar goed, de eerste waar we wat over lezen is Adam. En wat daarover gezegd wordt, wat er ook over Adam gezegd wordt, het gaat over Christus. Dat wist Adam niet, maar dat doet er niet toe. Maar de Heer wist het wel, de laatste Adam, die wist het wel. En daar gaat het maar om. En als we dat weten, dan lezen wij met hernieuwde belangstelling alles wat God zegt in Genesis 1, 2 en 3 over Adam. Want dan beseffen wij dat niet over Adam gesproken wordt in de eerste plaats. Of niet in hoogste instantie, laat ik het zo zeggen dan. Maar in hoogste instantie wordt daar geschreven over de laatste Adam. Namelijk over de Heer Jezus Christus zelf. En de eerste Adam is slechts, maar dat staat in Romeinen 5, is slechts een voorbeeld desgenen die komen zou.
Zo is dat. Ja. Nou goed, we gaan maar even verder. Het lam dus is voorgekend voor de nederwerping der wereld, maar is geopenbaard in deze laatste tijden, om uwentwil. Dat wil zeggen, hij is voorgekend voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. Daarna werd hij, of was hij, of bleef hij verborgen. En nog later, namelijk in deze laatste tijden, werd hij geopenbaard. Dat is de volgorde hier. Er wordt één fase overgeslagen in betoog. Want er wordt gezegd, hij is voorgekend voor de nederwerping der wereld. Dat is dus voor Adam ook. Hè? En er staat, hij is geopenbaard in deze laatste tijden. Maar de laatste tijden zijn volgens Bijbelse norm begonnen bij de eerste komst van Christus. Dat was heel lang geleden. We leven al 2000 jaar bijna in de laatste dagen, of de laatste tijden. Want de eerste tijden zijn de tijden vanaf, zeg maar, Adam tot aan de komst van de laatste Adam, de dood en opstanding van Christus. Misschien zelfs al bij zijn geboorte in Bethlehem, maar dat steekt niet meer op een jaar, lijkt mij. Want we praten over een periode van 4000 jaar en dan kijken we niet meer op een jaartje. Maar daarna, of sinds die tijd, begonnen de laatste dagen. Want die eerste dagen zijn de dagen van het oude verbond eigenlijk. En de laatste dagen, dat is gewoon de tweede helft uit de heilshistorie, dat zijn de dagen van het nieuwe verbond. Dus de heilsgeschiedenis valt uiteen in 4000 jaar en nog eens 3000 jaar. De eerste 4000 jaar is oud-testamentisch, zeg maar. En de laatste 3000 jaar is nieuw-testamentisch, maar het heet dan de laatste dagen. En in de laatste dagen werd het Lam Gods openbaar. Denk je maar aan de Heer Jezus die daar rondliep. En toen was daar Johannes de Doper. Die zei, zie het Lam Gods. Als dat niet openbaar is, weet ik het niet meer. Hè? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar waren de laatste dagen. Dat zei Johannes ook, want die zei, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat waren de laatste dagen. En de Heer sprak ook steeds over laatste dagen enzovoorts. Maar voordat die laatste dagen kwamen, of laat ik het anders zeggen, tussen de nederwerping in de wereld en het aanbreken van die laatste dagen ligt een periode van 4000 jaar. 4000 jaar waarin niet sprake was van openbaring en dus was het tegenovergestelde van openbaring, verberging, hè, of verborgenheid, of hoe dat maar heet. Dat wil zeggen dat het Lam Gods verborgen werd in de dagen van het Oude Testament en geopenbaard werd in de dagen van het Nieuwe Testament, sinds de eerste komst van Christus. Dat betekent dan ook dat alle profetieën over de dood en opstanding van Christus in het Oude Testament daar gevonden worden in verborgen vorm. Dat wil zeggen, ze zijn wat moeilijk na te gaan, zijn wat moeilijk te herkennen. Vandaar dan ook dat het Jodendom, wat al weet ik hoeveel eeuwen, duizenden jaren beschikt over het Oude Testament, nog nooit niet begrepen heeft dat de Messias zou lijden en sterven en pas daarna zijn heerlijkheid zou ingaan. Nee, zo zei de Heer tegen de Emmausgangers. Ja. Moest dat niet? Ja, dat moest wel, maar ze hadden het niet zien staan in het Oude Testament. Waarom niet? Staat het er niet? Jawel, maar staat er verborgen. Je moet het een beetje onderzoeken, staat er ook. Dat is het oude verhaal, ik heb het u al vaker gezegd. De Heer heeft nooit gezegd dat je de Bijbel moet lezen. Dat moet je ook eigenlijk niet doen. Nee. Er staat, onderzoek de schriften. Nee, ja, ik zeg het vrij scherp, dat weet ik wel. Maar u weet waarschijnlijk nog beter dan ik. Dat denk ik namelijk, dat de meesten van u nog beter dan ik weten, dat puur het lezen van de Bijbel zelfs een verkeerde uitwerking kan hebben. Niet altijd, maar het kan heel goed een verkeerde uitwerking hebben. Namelijk, je bent zo aan die woorden dat ze je niks meer zeggen. Je kent de Bijbel uit je hoofd, bij wijze van spreken, maar je weet niet wat het betekent. Zegt je ook niks. Stomp je af. Enzovoorts. Je hebt nooit geleerd te onderzoeken. Let maar eens op, er zijn mensen genoeg die de Bijbel dagelijks lezen, die waarvan je dan denkt, die hebben een goede Bijbelkennis, maar het is niet waar, want ze hebben hem nooit onderzocht, dus ze hebben geen idee wat de schriften betekenen. Nou, daar zit het probleem. Men zou het moeten onderzoeken en dan blijkt dat men in het Oude Testament wel degelijk de profetieën vindt over de dood en opstanding van Christus en over het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen, enzovoorts. Ja, zo was dat. En daarom wordt het ook in het Nieuwe Testament nader uitgelegd. Hoe het ook zij, het Lam Gods is voorgekend voor de nederwerping der wereld. Daarna was het verborgen. In de zin bijvoorbeeld dat de Heer sprak over Adam, maar in werkelijkheid sprak over de Heer Jezus. De laatste Adam, zoiets. Hè? Of hij sprak over het paaslam bij de uittocht uit Egypte, maar in werkelijkheid ging het over Christus. Nou, enzovoort. Want ik hou maar op met daar voorbeelden van te geven. Daar aan het begin zijn we nog een poosje bezig. Het hele Oude Testament staat daarmee vol. Zie. Maar sinds de eerste komst van Christus, sinds de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, sinds zijn geboorte, werd hij geopenbaard als het onbevlekte lam Gods. Hij is geopenbaard in deze laatste tijden. Zodat je ziet dat ook wat in onze dagen gebeurt, de uitwerking is van Gods plan der eeuwen van voor de nederwerping der wereld. Voordat de wereld het nedergeworpen had, God zijn plan tot restitutie, tot herstel, tot verlossing dus, klaar. En daarna werd de wereld nedergeworpen, maar trad meteen dat verlossingsplan in werking. En daar gaat het maar om. Zodat na de ijstijd, maar dat kunt u zelf wel verder bedenken. Hè? Toch? Kun je toch zelf wel verder bedenken? De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Het is knap koud geweest, hoor. Het is woest en ledig en duisternis. Maar goed, laat maar zitten. We gaan weer naar... ik wil even doorlezen vers 21, want er staat... openbaar in deze laatste tijden om uwentwil, u namelijk die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Alsjeblieft. Nou zou ik eigenlijk nog wel een poosje verder willen lezen, maar daar hebben we nou geen tijd voor. Hè? Maar daar gaat het om, dat lam Gods inderdaad is voorgekend geweest voor de nederwerping in de wereld. En hij is later door God opgewekt uit de dood en hij heeft heerlijkheid ontvangen. Opdat wij door geloof en hoop in hem ook heerlijkheid zouden ontvangen. Omdat we ons vertrouwen op hem zouden stellen. Hij die zelf nedergeworpen werd, maar uitermate verhoogd. En hoe zit het dan met die nedergeworpen wereld? Wel, wij die in die nedergeworpen wereld leven, stellen onze hoop op hem die uit deze nedergeworpen wereld verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is het verhaal. Nou, dan gaan we maar verder, want daarna komen we terecht nog in Openbaring. Ik meen dat ik Openbaring 12 vers 10 al even genoemd heb. Daar vind je ook nederwerping. En daar is het ook netjes zo vertaald, omdat het woord kosmos er niet bij stond. Dan hebben vertalers geen problemen meer. Dat is hoofdstuk 12, Openbaring 12, vers 9 is het, geloof ik. Vers 10. Ja, het laatste woord van vers 10. Want er staat in vers 9, de grote draak. Namelijk de oude slang, niet te verwarren met de nieuwe slang, want dat is een ander. Want die heeft Mozes in de woestijn verhoogd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebben. Dat is een nieuwe slang, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over de oude slang. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt Diabolos en Satanas. Duivel, Diabolos, dat is een Griekse term. En Satanas is een Hebreeuwse term. Diabolos betekent dat hij alle dingen door elkaar gooit. En Satanas, die betekent, dus Hebreeuws, dat betekent tegenstander. Zo heet hij dus. Die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Er staat ook bij wanneer dat gebeurt hoor. Dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want dat is het verband waarin het hier verteld wordt in Openbaring 12. Dan gaat het over de mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is een beeld van de opname van de gemeente uiteraard. Want dat is die mannelijke zoon. En dan terwijl de mannelijke zoon, oftewel de gemeente, de hemel ingaat, moet er iemand anders uit die hemel verdwijnen. Ook een soort van zoon, maar op een andere manier, namelijk de duivel zelf en zijn engelen. Dat is ook een tamelijk grote gemeenschap. Maar die wordt uit de hemel geworpen, dat kan ook niet anders. Want tot dan toe hebben zij de wereld, de aarde in elk geval, geregeerd. En de bedoeling is dat daarna de wereld geregeerd wordt door u. Hè? Is dat schrikken? Of weet gij niet dat we de engelen zullen oordelen? Die bijvoorbeeld. En we sturen ze eruit. Eruit, hè. Ja, nee, dat is heel concreet. Zo is dat. Want die plek gaat ingenomen worden door de gemeente. Zeker. Dus Satan en zijn engelen worden op aarde geworpen. Vandaar dat er op aarde dan ineens zo'n grote chaos wordt. Want er worden helemaal alle dingen door elkaar geworpen. Want de doorheenwerper doet nou zijn werk helemaal op de aarde. En op de aarde is niemand meer die hem weerhoudt op dat moment niet. Want dat was de gemeente, die is dan weg. Dus er valt heel veel door elkaar te gooien dan. Maar goed, dat lost zich ook wel weer op. Het duurt een jaartje of 40 en dan is dat ook weer. Dan moet hij nog een etage lager, hè. Maar daar gaat het nou verder niet over. Nou, dat staat dan. En ik hoorde grote stem zeggende in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht in het koninkrijk. Een krachtig koninkrijk dus. Geworden van onze God. En de macht is geworden van zijn Christus. Zijn gezalfde. Want de verklager onze broederen. Die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En niet gefundeerd of zoiets. Nee, nedergeworpen. En met een behoorlijke smak naar ik hoop. Nee, dat hoop ik echt. Ja, ja. Dus nu ziet u dat het echt een uitdrukking van geweld is. En zoals de Satan wordt nedergeworpen daar. En het is een nederlaag voor hem uiteraard. Zo is ooit de schepping nedergeworpen. En dus inderdaad vernederd. Het is ook een letterlijke vernedering uiteraard. Hè? Nou goed. Het moet ook duidelijk zijn dat het een negatieve term is. Verder gaat het hier niet over de nederwerping van de schepping. Maar toch zit die gedachte erachter. Want het is de schepping waarover hij tot op heden regeert. En die schepping is als gevolg van zijn werk nedergeworpen. Want zo is het natuurlijk wel. Maar er komt een tijd dat ook hij zal nedergeworpen worden. Dat is het verband van het verhaal. En als we daar dan toch over hebben, praat je dus meteen weer over het lam. En dat is ook zo, want dat staat in vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Enzovoorts. Die Satan wordt overwonnen door het bloed des lams. En het lam was voorgekend voor de nederwerping der wereld. Maar door het leven van dat lam wordt ook de God deze eeuw, de overste van deze wereld, nedergeworpen in de toekomst. In het verleden was het de schepping die nedergeworpen werd. In de toekomst is het de God van deze schepping. Dat wil zeggen Satan. Nou, dat was Openbaring 12 vers 10. Dan hebben we nog twee plaatsen. Dat is Openbaring 13. Hetzelfde bladzijde. Vers 8. Alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde, namelijk het beest, en dat is geen lam, zullen het beest aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Het gaat mij nou alleen maar om de laatste uitdrukking. Er staat dus, het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Peter zei, het is voorgekend van de nederwerping in de wereld. Hier staat, het is geslacht van de nederwerping in de wereld. En de uitdrukking komt natuurlijk overeen met wat we daarover al eerder gelezen hebben. Want we hebben erbij stilgestaan dat het lam geacht wordt geslacht te zijn al voor de nederwerping in de wereld. Terwijl we alle weten dat het pas een jaar of 4000 daarna gebeurde. Minstens. Maar we hebben het toen over gehad, dat dacht ik tenminste, ik kijk u daar weer even rechtstreeks aan of dat zo is. Maar we hebben het, dacht ik, over gehad, dat dat wat bij God van tevoren bepaald is, daarmee eigenlijk al uitgevoerd is. Alleen bij ons in de tijd drukt het zich dan uit met een bepaald jaartal ervoor enzovoorts. Maar bij God maakt het allemaal zoveel verschil niet. Bij ons wel, omdat we op een lager plaatsje staan. Daar zien we het voorbij komen van het verleden via het heden naar de toekomst. Maar bij God liggen die dingen boven de tijd vast. En dus staat er het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Het hangt daar dus direct mee samen. En dat zouden we uit al deze uitdrukkingen langzamerhand begrepen moeten hebben. Iets dergelijks vinden we dan ook nog, en dat is de laatste keer dat de uitdrukking voorkomt, in Openbaring 17... Openbaring 17, daar staat in het zinnetje tussen haakjes in het vers, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging, oftewel nederwerping der wereld. En dit vers is natuurlijk een duidelijke terugverwijzing naar Openbaring 13 vers 8. Dit is vers 8 van Openbaring 17, maar het is een verkorte aanhaling uit Openbaring 13 vers 8. Heb je dat? Dus 13 vers 8 wordt hier in 17 vers 8 aangehaald, maar korter, zodat het lam nu niet genoemd wordt, maar het wordt gewoon weggelaten in de uitdrukking. Maar je moet het erbij denken, want er staat, hun namen zijn geschreven in het boek des levens, of hun namen zijn niet geschreven, maar dat maakt me nou niet uit, zijn niet geschreven in het boek des levens van de nederwerping der wereld. Maar het gaat erom dat het is het boek des levens des lams. Enzovoorts. Het lijkt me dan duidelijk dat hier sprake is van een nederwerping, een vernedering dus inderdaad van de wereld in al deze schriftplaatsen die we zojuist hebben aangehaald. En het is de enige fatsoenlijke verklaring, zeg ik dan maar, voor al deze versen, omdat daar gesproken wordt over in het algemeen het verlossingswerk wat God zou doen in Christus. Het wordt in verband gebracht in alle versen die we besproken hebben, ook de vorige keer, wordt in verband gebracht met nederwerping der wereld. Zodat je afvraagt, wat is het toch met de nederwerping der wereld dat de Heer Jezus daarvoor moest lijden en sterven, dat zo'n lam Gods nodig was? En het antwoord is, die nederwerping was als gevolg van de introductie, de invoering dus van de zonde in de wereld. Waarna de wereld weliswaar werd nedergeworpen, maar niet voordat eerst dat plan met betrekking tot het lam Gods en zijn verzoeningswerk bepaald was, zodat dat sinds de nederwerping der wereld ook inderdaad wordt uitgevoerd. Nou, daar wou ik het maar even bij laten. En dan gaan we nu toch maar even terug naar Genesis 1. Genesis 1. Waar staat in vers 1? In de begin schiep God de hemel en de aarde. Als er dan sprake is van fundament leggen, dan is het daar. Maar dat is niet nederwerpen. Want in vers 2 staat, de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest God zweefde op de water. Dat moet de nederwerping der wereld zijn, dat kan niet anders. Want in vers 3 is sprake van herstel. In ieder geval is daar sprake van oprichting der dingen. Namelijk, God zeide daar zijn licht. En God maakte het licht en daarna het uitspansel, daarna de droge land en de begroeiing van het land en ga zo maar door. Dat wil zeggen, dat kan nooit de nederwerping der wereld zijn. Dus, als we de nederwerping der wereld zoeken, dan hebben we maar één tekst waarin dat zou kunnen zitten, dat is in vers 2. Je hebt gewoon geen keuze. Wat er ook staat, het moet daarin zitten. We hebben hem nog eigenlijk niet eens gelezen. Nou, ik heb hem even gelezen. Maar het kan niet missen. Vers 1 is schepping, vers 3 is de opbouw van een wereld die uit de duisternis komt, zodat daarvoor sprake moet zijn van vernedering en dus ook van het intreden van duisternis. Het heeft immers geen zin te zeggen, daar zijn licht als er niet duisternis is. Dus moet in de dagen die in vers 2 beschreven zijn, die duisternis gekomen zijn om een of andere reden. En daar gaat het maar om. En verder herinner ik u aan 2 Petrus 3, want dan krijgen we hetzelfde verhaal. We hebben daar gelezen over over dat de hele wereld door water vergaan zou zijn. Dus maar één plek waar het in past. In Genesis 1 maakt God de hemel die oorspronkelijk was, die daarna door water vergaan moet zijn. Dat moet dan in vers 2 liggen, want in vers 3 komt er licht en in vers... ik moet het zeggen. Aan het eind van vers 2 is er al die wateren. Toch? Dus dan moet in het eerdere deel van vers 2, of daarvoor, of tussen vers 1 en vers 2, zouden die wateren verschenen moeten zijn. Je hebt gewoon geen andere keuze, want je kunt het nergens anders plaatsen. Daarna is er geen gelegenheid meer en daarvoor uiteraard ook niet. Dus moet het in vers 2 zitten. Nou, wat we nou lezen in vers 2 is nogal misleidend, want in werkelijkheid is het zo dat het vers vertaald is niet al te nauwkeurig. Nou moet ik toegeven dat vertalen ook erg eigenlijk een moeilijke aangelegenheid is. In de tussentijd wat werk verrichten, maar dat komt wel goed hoor. Ik moet zo even een nieuw bandje opzetten. Er staat namelijk, de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Dat is een groot misverstand, want wat hier vertaald wordt, dat mag dan zo zijn dat het niet helemaal voor 100% in strijd is met wat er netjes in het Hebreeuws staat, maar het is wel degelijk zo dat de vertaling zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht is met Griekse mythologie. Dat wil zeggen met een bepaald deel van de Griekse mythologie, want in die Griekse mythologie en filosofie bestaan nogal wat verschillende verhalen. Dat wil zeggen, het zijn verhalen die lang niet altijd met elkaar in overeenstemming zijn. Ik heb al eens, geloof ik, eerder verteld dat je ook in die Griekse filosofie de gedachte vindt van een wereld die oorspronkelijk was en die later wel degelijk vergaan is door een strijd tussen de goden enzovoorts. En daar komt het verhaal van Atlantis vandaan. Riep iemand dat niet vorige keer, geloof ik wel. Ja, daar komt het verhaal van Atlantis vandaan en van Lemurië of Mu of hoe het er maar heten mag. En van de Elyseese velden en hoe het allemaal maar zijn mag. Dat is ook Griekse mythologie. Maar een andere, meer algemeen erkende mythologie heeft men in verband gebracht met de Bijbel. En men heeft de Bijbel daar weer mee in verband gebracht, heen en weer. En zo komt men tot een verhaal dat God oorspronkelijk de materie maakte, de soep, de oersoep noemen we dat in andere jargon. De oersoep, het materie gemaakt heeft waaruit later dan zo in verschillende stappen deze schepping tot stand zou zijn gekomen. En men spreekt daarbij over dat God schiep eerst chaos en daarna kosmos, want de gedachte is dat het woord kosmos, wat vertaald wordt met wereld, eigenlijk de betekenis heeft van een iets wat ordelijk gerangschikt is. Dat betekent het ook, hoor. Kosmos heeft de betekenis in zich van een samengestelde orde. Maar het is de aanduiding voor de wereld, en zo wordt het ook vertaald. Maar kosmos is dan het tegenovergestelde van chaos, waarbij dezelfde dingen aanwezig zijn, maar dan liggen ze allemaal door elkaar. Maar je maakt mij niet wijs dat als er chaos is, dat dat gemaakt is door God, die er dan later een kosmos van maakt. Want als chaos betekent dat de dingen door elkaar liggen, en dat betekent het, dan weten wij ook wie dat gedaan heeft. De diabolos, degene die dus alles doorheen dia werpt, bolos, bore, ballo, enzovoorts. Die schopt alles door elkaar, jazeker, zo zit het. Als het dus waar is dat er chaos is waaruit de kosmos ontstaan is, dan is het verhaal niet compleet, want dan zou daarvoor sprake moeten geweest zijn van een kosmos die chaos werd omdat iemand het door elkaar gooide, waarna het alsnog gemaakt is tot die kosmos die wij nu kennen, de wereld die nu is. En dat is het Bijbelse verhaal. Maar men heeft het begin van het verhaal willen weglaten en men heeft daarna het mythologische verhaal in overeenstemming gebracht met de Bijbel en de Bijbelse verhaal in overeenstemming gebracht met de mythologie en zegt: in de begin schiep God chaos, een rommeltje, oersoep, alles door elkaar. En daarna heeft God er wat orde in gebracht. En men meent dat brengen van orde dan ook terug te vinden in het werk van de zeven dagen in Genesis. En dat is natuurlijk terecht. Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Want daar was chaos die tot kosmos gemaakt werd. Maar dat is niet scheppingswerk. Dat is herscheppingswerk. Dat is niet institutie, maar restitutie. Opnieuw doen dus. Het opnieuw tot stand brengen. En het verhaal is dus in feite anders en men zou het dan ook anders moeten vertalen. Er staat dan in Genesis 1, de aarde nu was woest en ledig. Wie nou weet wat nu betekent, die mag het zeggen. De aarde nu was, wat betekent nu? Huh? Ja, het was niet nu. Het is niet, nee, het was nu. De aarde nu was. Dat kan natuurlijk nooit, hè. Wat betekent nu? Het antwoord is gewoon niks. Laat het maar weg. Verandert niks aan de zin. De aarde nu was. Het betekent in ieder geval niet nu. Het is geen tijdsaanduiding. Zoals het er staat. Het is geen tijdsaanduiding. Ja, dat is het dus niet. Ik weet niet hoe je zoiets noemt, zo'n uitdrukking. Het betekent zoveel. Nou, ik zou je nou eens vertellen hoe het gegaan is. En dat ging nou. Dan zeggen we ook nou, hè? Nu. Nou. Ja, nou. Moet even nadenken, weet je wel, even tijd winnen. Maar dat is het woord niet. Nee, wat er aan de hand is, is dit, dat het woord begint, de zin begint namelijk niet met de aarde, maar het begint met het woord en, met een voegwoord namelijk, en. En dat heeft men daarvoor aan het begrip vers weggelaten, en omdat je die helemaal mag weglaten, heeft men het vertaald met nu en een eindje opgeschoven, dan valt het niet meer op, dan ben je het kwijt. Nou betekent het ook niks meer, nu. Maar het begint met en. Waarom heeft men dat gedaan? En dat is een sterk argument wat nu volgt. Waarom heeft men dat gedaan? Zal ik u vertellen. Omdat heel goed bekend is dat als een zin Na een punt, zal ik maar zeggen, gewoon een nieuwe zin begint met en, dan is er iets fout, want en is eigenlijk, onder normale omstandigheden, een voegwoord waarmee twee zinnen aan elkaar gekoppeld worden. Wij leerden in, dat is op de MUCO waar staat, leerde je, als je twee zinnen had, met onderwerp, gezegde en dat soort dingen meer, die kon je aan elkaar zetten door een komma ertussen, soms. En je kon ook en ertussen zetten, maar dan moest de komma weg. En voeg de twee zinnen aan elkaar. Maar je kan dus eigenlijk op die manier nooit een zin beginnen met het woordje en. Dat kan niet. Dat is officieel niet goed. Mag het dan niet? Jawel, maar dan heeft het een andere betekenis. Dan is het niet meer een voegwoord eigenlijk. Maar in plaats van een voegwoord is het dan een tijdsaanduiding. Let even op. Is het aan plaats van een voegwoord, wordt het een tijdsaanduiding. En de vertalers hebben dat opgelost door het woordje en. Nu het aan het begin van een zin staat, toch als tijdsaanduiding op te vatten. En te vertalen met nu, want dat is een tijdsaanduiding. Er zijn er meer, maar men neemt er maar één. En het vervolgens ook van het begin van het vers weg te schuiven, zodat het in ieder geval daar niet meer opvalt. En daar zijn ze het kwijt. Maar het punt is gewoon dat het woordje en aan het begin van de zin de betekenis heeft van daarna. En omdat wij dat in het Nederlands niet zo goed meer weten, lossen wij dat op door het woordje en aan het begin van de zin te laten volgen door nog een tijdsaanduiding, namelijk het woordje toen. En dat mochten wij op school niet. Nou, één keer mocht, maar daarna niet meer. Want je mocht toch niet alle zinnen beginnen met en toen, en toen, en toen, en toen, en toen. Toen kan ook weg, dan is het en. En dat is precies zoals dit Genesis is opgebouwd. Want leest u maar eens met me mee. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is het enige vers wat niet begint met en. Maar alle versen vervolgens beginnen met en. Namelijk en de aarde was enzovoorts. En vers 4. En God zeide. En God zag het licht. Ik neem precies elk nummertje mee. Hè? 3. En God zeide. 4. En God zag. En 5. En God en zo verder. En God en God en God en God en God en God en de aarde. En dan staat er in vers 13. Toen was het avond geweest. Toen hebben de vertalers gedacht. Nou moet afgelopen wezen. Nou vertalen we het een keer anders. Maar er staat hetzelfde woordje. En. Er staat precies hetzelfde. En. En vers 14, en dan weer gaat hij verder, en dan vers 16, was het ook afgelopen, staat er, God dan maakte die lichten, maar dat dan is natuurlijk ook zoiets van een tijdsaanduiding, u ruikt hem al, er staat gewoon, en God maakte die twee grote lichten. Dat staat er hoor. Als je één keer het verschijnsel weet, dan... En. Ja, dat is goed, ja. En God maakte die twee grote lichten, enzovoorts. En vers 19 ook, en het was avond geweest. Nou, enzovoorts, even kijken, dus vers 23 ook, toen, maar dat is ook gewoon en. En dan vers 30, daar staat maar, dat is een alternatief voor en, want maar is ook een voegwoord. Want als wij twee zinnen aan elkaar koppelen en we willen aangeven dat er tegenstelling is tussen die twee zinnen, dan zetten we er niet en tussen, doch maar. Ik had ook kunnen zeggen, dan zetten we er en tussen, niet en tussen, maar doch. Maar dat kan ook zijn, doch maar, dat maakt niet uit, hè. Maar het is ook allemaal gewoon en. En daar gaat het maar om. En dat betekent steeds daarna. En de vertalers weten het goed en daarom hebben ze in vers 2 die constructie veranderd. Omdat ze denken dat het niet goed is, dat het niet klopte. Maar het klopt wel. Nou, er staat dus, in het begin schiep God de hemel en de aarde en daarna was de aarde woest en ledig en duisternis was de afgrond, enzovoorts. En daarna zei God, daar zijn licht. En daarna zag God het licht dat het goed was. En daarna noemde God het licht dag. En daarna zei God, er zijn uitspansel. En daarna maakte God het uitspansel. En daarna noemde God het uitspansel hemel, enzovoorts. Het is allemaal daarna en dat levert helemaal geen probleem op. Natuurlijk betekent het dat. Maar dat betekent het dus in vers 2 ook. En dus staat er in de begin schiep God de hemel en de aarde. Maar daarna werd de aarde, of daarna was de aarde woest en ledig. En dan gaan we meteen verder. Want er staat dus, daarna was de aarde woest en ledig. Maar als dat daarna zo was, dan moet het dus zo geworden zijn. En omdat dat altijd opgaat, dat als iets zo was, dan moet het zo geworden zijn, is er dus helemaal geen verschil tussen het werkwoord zijn, want was komt van het werkwoord zijn, is er dus geen verschil tussen het werkwoord zijn en worden. Want als iets zo is, dan is het zo geworden. Daarom laten wij dat in het Nederlands weg. De Duitsers niet, die zetten het erbij. Want die willen het allemaal uitleggen graag. Duitsers zijn altijd de lui die alles uitleggen wilden, weet je. Dus komt geworden, geworden, komt er achter elke zin. Daarna was de aarde woest en ledig geworden. En duisternis was op de afgrond geworden. En de geest zweefde op de wateren. Ja, ook geworden natuurlijk, want het was eerst niet zo en daarna wel. Dus ik bedoel maar, dat geworden, dat laat men weg. Maar het is goed om te beseffen dat het zo is. En je kunt het ook anders doen. Je kunt namelijk ook gewoon dat was vertalen met werd. De aarde werd woest en ledig. Er zijn mensen die daartegen protesteren, zelfs lui die verstand hebben van Hebreeuws. Maar daar hebben ze er niet voldoende verstand van, want als ik de tijd zou nemen, dan zou ik u laten zien dat precies datzelfde woord, in precies dezelfde vervoeging, in precies ditzelfde Bijbelboek Genesis, vele... Nee, maar ik kan snel, niet in 8 seconden, want het is nog steeds geen Formule 1, Formule 2000 is het waarschijnlijk. Goed, terug dus naar Genesis 1 vers 2, de aarde was woest en ledig, maar er zijn echt andere vertalers die het vertalen met de aarde werd woest en ledig, dat is ook heel goed. Het probleem is alleen, dat kan ik u meteen wel uitleggen, in onze Bijbel in Genesis blijkt dat het woord was inderdaad vertaald wordt met werd bij andere gelegenheden. Maar het vervelende is dat nadat men de Statenvertaling gemaakt heeft, zijn de heren Hebreeci, de lui die dus de Hebreeuws regelen, hè, die zijn tot afspraken gekomen, ze hebben afgesproken dat dit woord hayeta, want dat is het woord wat er staat, dat ze dat voortaan altijd zullen vertalen met was. Dat is een poos geleden al gebeurd, lang geleden, maar nadat die Statenvertaling gemaakt is uiteraard, zodat iedereen die nu langs de officiële weg Hebreeuws leert, die leert, want er staat in het boek, dat hayta vertaald moet worden met was. Dat kunnen ze zo in een boekje ook laten lezen. Daar staat het, zie je wel. Vertaald worden met was. En dat trappen wij dan in. Want dan zeggen wij, goh, ja, moet zo wezen dan. Nee, dat is niet waar, dat hebben die lui afgesproken. Maar God die dit schrijft, maakt zelf al uit wat de betekenis van het woord is. Niet wij, door daarover te stemmen of afspraken over te maken. En daar gaat het maar om. Bovendien neemt gewoon een andere Bijbelvertaling van lui die toevallig er ook niet bij waren toen de afspraak gemaakt werd, net als ik, want dat zeg ik ook altijd, ze spreken van alles af, daar ben ik nooit bij, en later blijkt dat de afspraken zijn, dat wist ik niet, en dan is het voor mij te laat. He? Dus, maar zo gaat dat. Ja, dat is waar. Ja, nou, daar zou ik een heleboel vervelende voorbeelden van kunnen noemen, hoor. Weet je veel? He? Nou goed, dan laat maar zitten, de andere keer doen we dat. Maar in elk geval, je neemt bijvoorbeeld, hoe heet dat, de New International Version. Dat is een Engelse Bijbelvertaling met voetnoten. Dat is heel verstandig dat ze dat hebben, want die zeggen, nou ja, we vertalen het zo, maar je zou het ook zo hebben kunnen vertalen, want dat kan allemaal. En die zeggen netjes in een voetnoot onder dit vers, er staat wel was in onze vertaling, maar het zou ook kunnen zijn became in het Engels, became. Dat wil zeggen werd. En dat is ook zo. En dan hoort je dus van mensen die er meer verstand van hebben dan ik. In elk geval. En ook meer verstand van hebben dan heel wat andere lui die menen er verstand van te hebben. Zo zit het eigenlijk. He? Goed. Dus de aarde. Er staat dus daarna. Maar je kunt ook vertalen met en hoor. Dat maakt niet uit. Maar ik leg het maar uit erbij. Daarna. Je kunt trouwens ook vertalen met maar. Als, dat nou helemaal, als je dat wil. Maar ik hou het maar op. En dan zou het nog moeten zijn. Maar daarna. Blijft altijd zo. Hè? Daarna werd de aarde woest en ledig. Die was dat daarna dus. Hè? En dan moet ik er wat bij zeggen, want er staat woest en ledig. En dat is veel te zwak vertaald. Want woest en ledig zijn bijvoeglijke naamwoorden. Maar in werkelijkheid staan er geen bijvoeglijke naamwoorden, maar zelfstandige naamwoorden. En dat is veel zelfstandiger, veel sterker. Er staat dus, de aarde was daarna woestheid en ledigheid. Dat is niet iets wat je erbij vertelt als bijvoeglijk naamwoord, zodat je het ook kunt weglaten, want bijvoeglijke naamwoorden kun je vaak weglaten. Nee, de aarde was niks anders dan dat. Er viel helemaal niks anders over te vertellen. Het was woestheid en ledigheid. In het Nederlands gaat het verloren, maar het zijn twee woorden die op elkaar lijken. Tohu voor woestheid en bohu voor ledigheid. Tohu en bohu. Dat wil zeggen, het zijn twee bijna gelijke woorden. De woorden hebben ook een bijna gelijke betekenis. Trouwens, woest en ledig heeft ook in het Nederlands dezelfde strekking eigenlijk. En de betekenis ervan is dat er geen leven is. Daarmee nog een heleboel andere dingen ook niet, maar dat is het belangrijkste. Ik zou u dat gewoon kunnen laten zien, niet uit het woordenboek uiteraard, maar wel uit de Bijbel, waar het nog meer voorkomt namelijk. Tohu en bohu. Woestheid en ledigheid. Het zijn namelijk de woorden die gebruikt worden ter beschrijving van plaatsen waar het oordeel Gods geweest is. Zo wordt het in de Bijbel gebruikt, deze beide uitdrukkingen. Tohu en bohu. Wij vinden ze bijvoorbeeld in Jesaja 34. Ik hoop dat u even met me meebladert. Jesaja 34. Jesaja 34, vers 11, juist. Waar het gaat over een oordeel wat over Edom zou komen. En er staat in vers 10. Nou zal ik eens lezen, vers 9. Hun beker zullen in pek veranderd worden en hun stof in zwavel. Ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. Er zit aardolie in de grond, dus dat is niet zo gek. Dat er staat, dus vers 9 van hoofdstuk 34. En dan, het zal desnachts of desdaags niet uitgeblust worden, dat vuur dus. Tot in de eeuwigheid zal zijn rook opgaan, van geslacht tot geslacht zal het woest zijn. Tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan, maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten en de schuif uit, wat het ook wezen mag. En de raaf zal daarin wonen, want hij zal een richtsnoer der woestheid, dat is een woestigheid. Hetzelfde woord als in Genesis 1 vers 2. Nu netjes als zelfstandig naam wordt vertaald. En zo hoort het. Tohu. Een richtsnoer. Dat is een meetlint hoor. Om te kijken of het wel recht is. Een richtsnoer der woestigheid. Want die woestheid wordt geconstrueerd met gereedschap. Jawel. Niet zomaar door elkaar gooien. Het is inderdaad een geconstrueerde woestheid. Nou, hij zal een richtsnoer der woestheid over hen trekken. En een richtlood. Dat is net zoiets. Der ledigheid. Dus daar heb je tohu en bohu, woestigheid en ledigheid bij elkaar. En in de beschrijving is duidelijk dat er geen leven meer is, maar heel speciaal staat het ook in het volgende vers. Hun edelen, toch zij zijn er niet. Nee, het is ledig. Oftewel woest, er is geen leven meer. Hun edelen, toch ze zijn er niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Laat de Esma weg. Zij zullen niet zijn. Dan zijn ze dus ook niets, dat klopt. Niet iets, maar staat gewoon niet. Ze zullen niet zijn. En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen, en het zal een woning der draken zijn en een zaal voor jongen der struizen en hoe dan ook. En er staat ook in de volgende verse, er is geen leven meer. Dat is dus ook de betekenis van deze termen in Genesis 1 vers 2. Waarna wij voor het gemak maar meteen doorbladeren naar Jesaja 45... Jesaja 45, dat was vers 18. Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, de God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd, vastgemaakt betekent dat. Hij heeft die hemelen en aarde, hij heeft ze niet geschapen tot ledigheid, tot een bohu. Nee, tot tohu staat het, sorry. Hij is niet geschapen tot ledigheid, tot tohu. En dat is dan vertaald met dat ze ledig zou zijn. En de nieuwe vertaling heeft er nog wat gekkers van gemaakt. Want die hebben de zorg voor gedragen dat je het woord helemaal niet meer herkent. En niet merkt dat het in Genesis 1 vers 2 ook staat. Want er staat, nou wat staat er? Een baaierd. Wie weet wat een baaierd is? Begrijp u dat nou? Dan maken ze een nieuwe vertaling om de Bijbel wat duidelijker te zetten in een taal die wij allemaal kennen. In plaats van zijn oude taal, de Statenvertaling. In de oude vertaling staat ledigheid, dan weet iedereen wat het betekent. En dan vertalen ze het voor de afwisseling in een nieuwe vertaling met baaiet. En wie weet wat een baaiet is? Ja, zal wel. Ik weet echt niet. Ik hou het ook maar zo. Vind ik wel leuk. Een baaiet, ja. Een baaiet. Misschien eens op de markt kijken of zo. Of er iemand nog een tweedehands baaiet. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het echt niet. Ik heb niet eens nagekeken. Ledigheid staat er. Niet, zelfs niet een warboel in de zin van alles ligt door elkaar. Nee, er is niks. Dat is de gedachte. Maar er staat, God heeft die wereld niet geschapen als ledigheid. Niet dat zij ledig zou zijn, er staat gewoon alleen maar dit woord. God heeft die wereld niet geschapen als ledigheid. Maar als in Genesis 1 vers 2 de aarde ledig is, en de wereld is niet als ledigheid geschapen, moet hij dus, nadat hij geschapen werd, tot ledigheid geworden zijn. Dat is correct. Want ook in de versen die we net hebben aangehaald uit Jesaja 34 blijkt dat ledigheid niet het begin is van een situatie, maar het eind van een situatie. Het is namelijk een situatie die geconstrueerd is. Ledigheid is gemaakt, is tot stand gebracht. Er is iets verwijderd. En dat is dus hier zo, en dat is in Genesis 1 vers 2 zo. Heel sterke tekst vind ik dit hoor. Jesaja 45. We hebben nog één. Dat is Jeremia 4. Jeremia 4 vers 23. Daar wordt ook een oordeel van God beschreven. Ditmaal over Israël. En meer speciaal Juda. Er staat in vers 23... Ik zag het land aan en ziet, het was woest en ledig. Jawel, precies dezelfde uitdrukking als in Genesis 1 vers 2. Ik zag het land aan en ziet, het was woestheid, dus eigenlijk woestheid en ledigheid. En ook zag ik naar de hemel en er was geen licht. En dat is in Genesis 1 vers 2 ook zo, want het licht verschijnt dan ook pas. Dat is een goede uitdrukking, het licht verschijnt ook pas in vers 3. Want in Genesis 1 vers 2 staat, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En hier staat precies hetzelfde, maar nou niet over de hele schepping, maar slechts over Juda. Ik zag het land aan en ziet het was woest en ledig, ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Zie je wel? En om dan te weten wat woest en ledig en duisternis betekent, wel, lees maar vers 25. Ik zag en ziet er was geen mens. En alle vogels des hemels waren weggevlogen. En ik zag en ziet, het vruchtbare land was een woestijn, en al zijn steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn storms. Hoe komt woestheid en ledigheid en duisternis dus tot stand? Door de toren. Ja, en waarom kwam het hier over Juda? Ja, lees maar eens even. Vers 22, vers eraan voorafgaand. Zekerlijk, mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet, het zijn zotte kinderen en ze zijn niet verstandig. Wijs zijn ze om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet. En daarom werd het land tot woestheid en ledigheid en duisternis. Wat betekent dat dus? Dat het in Genesis 1 vers 2 ook zo is. En dat er dus voor die tijd zotte kinderen gewoond hebben die niet verstandig waren. Die wijs waren om kwaad te doen en die niet wisten goed te doen. En dus maakte God de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. Ja, dan wat voor conclusie moet je nou anders trekken? Ja, zo zit dat gewoon. De hittigheid van Gods toorn construeert deze woestheid en ledigheid en duisternis. Nou, dan gaan we terug naar Genesis 1 vers 2. Waar staat, daarna werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis, zodat er niet twee woorden bij elkaar staan, maar drie zelfstandige naamwoorden woestheid en ledigheid en duisternis. En als er woestheid is, is er geen leven. Als er ledigheid is, is er geen leven. En als er duisternis is, wat is er dan niet? Dan is er geen licht. En wat is dat licht? Dat is leven. Ik heb het even aan Johannes gevraagd. En die zei dat. Licht is leven. Toch? In het woord was het leven. Het leven was het licht der mensen. Zo is dat. Ja, dus alle drie de uitdrukkingen betekenen zelfs alle drie hetzelfde. Namelijk, er was geen leven meer. Helemaal niks. Woestheid, ledigheid en duisternis. Hoe komt dat? Nou, wat staat erachter? Vanwege de afgrond. Nee, er staat op de afgrond. Maar op heeft ook de betekenis van op grond van. En dus wegens. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, gewoon al. Dat is een Hebreeuwse woord, leuk hè, al, weet u dat ook. Al, dat kun je zelfs in een woordenboek nazoeken. Dat betekent op of over, maar ook wegens. Maar ook in het Nederlands is dat precies hetzelfde. Op of wegens. Op het bellen ging zij naar de deur. En op het fluiten holde ze naar de keuken. En dan moet je niet denken dat fluiten dan een soort vloerbedekking is. Op het fluiten holde ze naar de keuken. Maar dat betekent dat het water kookt in de fluitketel. En op grond daarvan, als de reactie daarop, op, hè, snelde ze naar de keuken. Dat was jammer, ze ging de hartsvloog de bocht uit. En nou goed, nou fluiten denk ik nog. Maar dat was de ambulance. Maar dat doet er nou niet toe. Maar, hè? Wat een raar verhaal weer, hè? Ja. Nee, maar wat hier dus staat is, woestheid en ledigheid en duisternis kwam vanwege de afgrond. Niet over de afgrond, maar vanwege de afgrond. En dat is veel belangrijk. En dat het zo is, dat blijkt ook, want eerlijk gezegd, men heeft hier weer van willen maken dat het chaos was, oersoep, en het was dan duisternis boven die afgrond. Het waren dan de zeeën, de wateren, dat is natuurlijk wel zo. Maar om het kloppen te krijgen hebben ze wel een woord weggelaten, hoor. En daarover hebben wij het weer na de pauze. En er staat, dat was vanwege, of op, maar ik vertaal het met vanwege. Er staat er de afgrond, maar letterlijk staat er vanwege de, ja als ik het vertaal, dan staat er vanwege de verschijning van de afgrond. Er is een woord weggelaten, het woord voor aangezicht, dat is de neutrale vertaling van het woord. Dus op het aangezicht van de afgrond. De vertalers hebben het uitgelegd als de oppervlakte, het oppervlak van de afgrond. En als de afgrond de zeeën is, en dat is het ongeveer ook, dan is dat begrip pnee, namelijk oppervlakte, is gewoon de spiegel. Hè? Dan is het gewoon de zeespiegel. Dus dan staat er, het was op de zeespiegel of zoiets. Maar er is iets wat niet klopt. Maar dat is nog moeilijker uit te leggen. Want er was geen zeespiegel. Nee, er was geen zeespiegel. Echt niet. Maar dat zei ik toch, dat is nog moeilijker uit te leggen. Want het verhaal, als het verder gaat, veronderstelt dat de hele schepping, niet schrik hoor, vol stond met water. Ik kan u dat wel uittekenen, maar gelukkig staat er geen bord, zodat het nou niet hoeft. Hè? Dan had ik zo zwaar moeten oefenen thuis weer, want dat kan ik dus helemaal niet. Maar goed, maar dat betekent dat de hele schepping vol stond met water, jawel. Want daarna maakte God scheiding te midden van die wateren, zodat er een luchtbel kwam, midden in het water, begrijp je dat? Nee, staat er een uitspansel te midden van de water, zodat het scheiding maakte tussen de wateren. Jawel, dus er kwam een luchtbel in de wateren, er was nog een grote luchtbel, ik zal u niet zeggen hoe groot de diameter was, want dat kunt u toch niet nameten, maar God noemde die bel de hemel. Dus dat is hierboven. Dat is die lucht, wij steken met ons hoofd zo in die luchtbel. Daarom kunnen we daar ook ademen. Ja, goed, ja, dat is nu helemaal, zo heet dat, dat staat hier allemaal, dat kun je gewoon uittekenen, dus helemaal goed te volgen. Het enige probleem is dat we altijd dachten dat het anders was, want dat hebben we allemaal anders geleerd op de, hoe heet het ook alweer? Nou ja, zo lang, op school in elk geval. De zonderschool, ja, daar ook. Ja, dat weet ik nog zeker, daar ben ik op geweest, ja, verder is helemaal bijgebleven. Dat kon je aan de hoek ook niet zien, hè, wat verscholen het was. Nou ja. Ja, die hadden ze. Ja, dat is waar. Nou goed. In elk geval, we hebben het wel eens wat anders geleerd, maar dat moet je gewoon vergeten. In de Bijbel is het zo dat de hele schepping vol stond met water en God maakte een bel, dus lucht, geest, ruimte, maakt hij in het midden, dat heet hemel uiteraard. En zoals God later zijn adem blies in de mens, waardoor hij tot leven kwam, zo blies God ooit in die wateren en toen ontstond daarin ook leven en in de eerste plaats dan die hemel. Dat staat er gewoon. Je kunt zeggen wat je wilt, maar dat is wat er staat. En dat kan heel goed. Maar nogmaals, dat is nou ons onderwerp niet. Maar het betekent dat als alles vol stond met water, was er geen oppervlak van het water. Ja, niet te moeilijk doen, niet de schoolboekjes erbij houden. Gewoon als er alleen maar water is, is er geen wateroppervlak. En als er daarna toch een wateroppervlak is, is het omdat God in het midden van het water, als het ware met een rietje erin. Bij wijze van spreken dan maar, voor het gemak. Niks moeilijks, hè. Blaast hij daar midden in een bel, en die rand van die bel, dat is het oppervlak van het water. Dat die bel een paar duizend kilometer, en misschien nog wat meer, dat doet er nou niet toe, groot is in diameter, ja, dat maakt niet uit. Maar de zeespiegel, dat is inderdaad de bovenkant van het water. En daarboven begint die bel, want God noemde het uitspansel, die bel, dat noemde hij hemel. En dat klopt, dat is dus de hemel. Waarin de vogelen vliegen en de sterren schijnen. Toch? Schijnt het? Nou ja, zo is het dus, hè. Dus er was geen oppervlak van het water, dus kun je het zo niet vertalen. Soms denk ik dat de vertalers dat geweten hebben, maar dat geloof ik niet. Maar ze hebben het dus ook niet zo vertaald, ze hebben het helemaal weggelaten. Dus staat er gewoon duisternis of woestheid en ledigheid en duisternis was op de afgrond. Alleen hebben ze een komma tussen gezet. Want woestheid en ledigheid op de afgrond, dat is natuurlijk helemaal onzin. Maar duisternis op of over de afgrond, dat zou er nog kunnen. Maar het is niet waar, dus het moet namelijk niet zijn op, maar het moet zijn vanwege. En er staat er niet vanwege de afgrond, maar er staat vanwege zogenaamd het oppervlak van de afgrond, maar aangezien er geen oppervlak was, zoals uit de volgende vers blijkt, moet het dus anders vertaald worden en dan wordt het gewoon vertaald met verschijning. Want dat woord pnee, vertaald met aangezicht en soms uitgelegd als oppervlak, in het Nederlands kennen we het ook, dan heet het ponum, pnee, ponum, iemand zijn fasie, is dat ook Nederlands? Nou, het is wel Amsterdams, geloof ik, voor oorlogs dan. Maar goed. Hè? Maar dat pnee, dat staat voor de buitenkant, maar dat is voor zoals de dingen eruit zien, zoals ze verschijnen. En zo moet het ook daadwerkelijk dan vertaald worden. Het is namelijk vanwege de verschijning of de werking van de afgrond. De afgrond deed zich gelden, de afgrond vertoonde zich en zo werd, of mede daarvan, of op grond daarvan, daarop dus werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis. Dat is wat er staat. En de afgrond is namelijk ook niet alleen maar de zeeën. Dat zou het wel kunnen zijn. Maar dat is het niet alleen maar. Afgrond veronderstelt namelijk een grote diepte. Of daar water in staat. Ja, in dit geval wel, maar dat doet er nou even niet. Dus de meest letterlijke verklaring. Maar er zit veel meer achter. Want de afgrond staat voor de grote diepte en in de rest van de Bijbel wordt de term afgronden ook niet alleen gebruikt voor de zeeën, maar ook voor de wereld en degene die daar macht over hadden, die vergaan is en die onder de wateren terechtgekomen is. Wat is er dus in de afgrond? Die oude wereld die eenmaal vergaan is. Dat is het verhaal ook van Genesis 1 vers 2. Ja, hoe je dat in één zin zegt, dat wordt natuurlijk altijd onduidelijk. Maar het punt is gewoon dat diezelfde waarheden ergens anders in de Bijbel veel uitgebreider verteld worden. En daar gaat het maar om. Maar je vindt het hier ook. De aarde werd dus woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning of werking van de afgrond. Of vanwege de verschijning en werking van dat wat nu in de afgrond is. Dat kan ook. Maar de afgrond staat in de eerste plaats voor die wereld die toen was en die vergaan is. In de tweede plaats voor hen die daarop geleefd hebben en die in zekere zin nog leven en zich doen gelden. En in de derde plaats voor de machthebbers over die wereld. En dat is Satan en zijn engelen. Die zijn niet in de afgrond, dat komt nog. En de demonen, daar is een deel van in de afgrond, een ander deel niet. Van Satans engelen trouwens ook, zijn er sommige van in de afgrond, maar de meeste niet. Maar hoe dat ook zij, dat wat in de afgrond is, dat is dat wat vroeger op de aarde was, voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. En die wereld van toen, die is de oorzaak van dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis geworden is. En dat is wat hier staat. Het is vanwege de afgrond, maar zoek het woord maar op in de Bijbel en u zult zien dat het niet alleen gebruikt wordt voor de zeeën, maar het wordt gebruikt voor al die sinistere, al die duistere machten van Satan die de val van die oorspronkelijke wereld veroorzaakt hebben. Vandaar dat Satan ook voorgesteld wordt als de god van de afgrond, dan heet hij, in de Bijbel heet hij dan Dagon, omdat het de god van de Filistijn is, de vissengod, want Dag is een vis. In het Hebreeuws, Dagon is de god met die vissenstaart. Zijn vrouw kent hij allemaal, die woont in Denemarken. Maar doet er nou niet toe. Al heel lang. Er is geen beweging in te krijgen trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Maar een god dus met een vissenstaart, die wij ook kennen uit, ook uit de Griekse wereld als Poseidon. Hè? Poseidon, de god van de afgrond, de god van de zee, zegt men dan. Hè? Poseidon. En het is ook Neptunus. Hè? Neptunus. Het is de echte, maar hij heet Neptunus. Dat kan hij niet helpen. Maar het is Neptunus. Want Teunus, nou ja, goed. Dank u wel. Nou, kan heel. Ja. We hebben gratis reclame bezorgd. Goed, maar de god van de afgrond, dat is het verhaal. Over de hele wereld vind je goden afgebeeld als vissen, maar de gedachte is gewoon dat het de machthebbers waren, de geestelijke machthebbers van de wereld, die nu op de zeebodem gezocht zou moeten worden. Want als je al ergens is, of nog is, dan is het daar beneden. Dat is het verhaal. Maar het is eigenlijk gewoon Satan. En je hebt hem trouwens nog een keer in de Bijbel, dan heet hij Abaddon, of ook wel Apollyon. Dat is de god van het verderf, maar dat komt hetzelfde neer. Dat is ook de afgrond namelijk.
Iemand zei tegen mij, de Romeinse kerk dat ook, want ze hebben allemaal vissenkop, die kardinaal en zo.
Is het dat? Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik heb eens een keer een uur lang op een podium gestaan met een hoge hoed op. In functie. En ik moet u zeggen, dat is verschrikkelijk warm. Ik begreep ineens waarom die jongens zo'n mooie ventilatiekoker bovenop hun hoge zijen hebben. Hè? Ja, eerlijk. Dat heb ik ineens goed begrepen. Ik denk erom dat het warm is onder zo'n ding, hoor. Nou ja. Ja, laat maar zitten. Nou goed, dus de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de werking, verschijning, het optreden van de afgrond. Dat is het verhaal. Punt. Want daarna gaat het verder met en, maar dat betekent daarna, vervolgens, de geest God zweefde op of over de wateren en God zeide, daar zij licht en daar werd licht. Dat betekent gewoon dat de geest Gods werkzaam werd, want zweven is gewoon een woord ter aanduiding van iets, van een of andere geestelijke activiteit. Het is een beetje vaag, zweven. Maar geest is natuurlijk ook een vaag begrip, en daar gaat het maar om. Dat betekent dat Gods kracht, die niet gezien wordt, actief werd op die water of van bij die water of hoe dan ook. Maar het was alleen maar water immers. En God zeide, daar zijn licht, want die oude aarde is inderdaad door de wateren vergaan, is in de wateren weggezakt en door de water overspoeld, volgens Petrus, want dat hebben we besproken, daarom noem ik die nu. En hier vind je zo'n situatie van overal water en dan treedt God op en er is eerst licht en daarna scheiding tussen de wateren, zodat je die bel krijgt en daarna krijg je het naar boven komen van het droge land, zodat vanuit alle kanten van die wateren de bergen en het droge land zo'n beetje zijn kop opsteekt binnen die bel, zodat je nu precies weet hoe de wereld eruit ziet als je goed hebt opgelet. Ja. En als je denkt, heb ik vast niet goed begrepen, dan zeg ik, ja, dat heb je wel goed begrepen, maar daar gaan we nou niet verder op in. Hè? Zo wordt dat beschreven hier. Maar waar het nou om gaat, is dat het verhaal vanaf de tweede helft van vers 2, de geest Gods zweeft op de water, en dan vers 3, daar zij licht en al wat er verder volgt, is niet scheppingswerk, maar is herstelwerk. Daarbij wordt wel eens wat geschapen, omdat scheppen het woord is ter aanduiding van het maken van iets origineels. Ik heb er geen beter woord voor. Iets origineels. Iets wat er voorheen in elk geval nog niet was. Er zijn hele theorieën over wat scheppen is. Dus sommigen zeggen het is het maken van iets uit niets. En zeggen ze formeren is weer het maken van iets uit iets anders. En dat is allemaal moeilijk doen, want dat klopt helemaal niet. Scheppen is namelijk het maken van iets uit niet zonder grondstof, want zo leggen we dat dan soms uit, maar dat betekent niet. Scheppen is het maken van iets wat een originele gedachte is. Dat wil zeggen, iets wat er nog niet was. Het wordt wel degelijk uit de grondstof gemaakt, dat maakt niks uit, dat doet ook niks, doet er niks aan toe of af. Want van de mens lezen werd het God de mens schiep uit niets. Nee, wel uit iets, uit de stof van de aardbodem namelijk. En hij blies in hem de geest des levens, dat staat een hoofdstuk verder eigenlijk, hè, in Genesis 2. En toch heet dat scheppen. Waarom? Omdat die mens die daar geschapen werd, er een was zoals er daarvoor in elk geval nooit een geweest was. Het was iets origineels. Dat er daarvoor leven geweest is ooit op die wereld die door de wateren vergaan is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat leert de Bijbel ook, maar ik nou vanavond niet, want daar heb ik vanavond geen tijd voor. Hè? Nee, dat komt ook in de Bijbel voor, maar daar hebben we het nou niet over. Maar de mens die geschapen werd in Genesis 1 en daarna, zoals beschreven staat in Genesis 2, is inderdaad iets origineels. Iets wat daarvoor nog niet was. Mens dus in een speciale hoedanigheid. Een mens namelijk geformeerd uit het stof, de bodem ook letterlijk, van een wereld die feitelijk gevallen was, woestheid en ledigheid geworden was, en die tot op een bepaald niveau hersteld werd. Niet tot het oude niveau, en zeker niet daarboven, maar tot een zeker niveau, op dat lage niveau die wereld zou bestaan en zwanger zou zijn en een nieuwe schepping zou voortbrengen. Die nieuwe schepping, dat is niet alleen de herstelde oude wereld, maar het is meer dan dat. Het is een wereld die zelfs hoger en beter is dan de oude, want in de oude was gerechtigheid en kwam ongerechtigheid, maar wij verwachten, 2 Petrus 3... na zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En wonen, waar het ook staat in de Bijbel, betekent blijft. Wonen betekent blijven, in Oud-Nederlands ook trouwens. Blijven, verblijven heet het dan, maar blijft. In de oude schepping bleef het niet, daar verdween het. In deze schepping is het sowieso niet. Maar uit deze schepping komt voort een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. Blijft dus voor altijd. Die nieuwe schepping is dan ook inderdaad hoger en beter dan die oude. Maar waar het om gaat is dat het werk van die zes, dan wel zeven dagen, want het steekt niet op een dag, hè. Dat het werk van die zes, dan wel zeven dagen, een werk is waarbij die oude schepping gerestitueerd werd. Wil zeggen, tot zekere hoogte hersteld werd tot het niveau wat wij nu nog kennen, waarin een zondige mens, gemaakt uit een zondige aardbodem, leeft op die zondige aardbodem, waarin hij ook vroeg of laat, nee vroeg of iets minder vroeg, laat nooit, maar waarin hij na verloop van tijd weer wederkeert. Hij komt daaruit voort, hij is niet tot meer in staat, hij kan niet verbeterd worden, hij sukkelt wat rond, hij heeft kapsones als hij jong is, later leert hij dat wel af. Huh? Je kunt het ook vlug vertellen, dan zeggen ze, wat is die weer cynisch vanavond? He? Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het alleen maar duidelijk en kort te zeggen. Zo zit het nou eenmaal. Ik zeg toch niet dat we daar ongelukkig mee moeten zijn. Dat is ook niet zo. Dat geloof ik ook niet. Helemaal niet zelfs. Het is niet allemaal negatief. Maar de grote lijn is dat de mens komt uit de stof der aardbodem. Oorspronkelijk. Hij voedt zich daar ook uit. Hij is sowieso uit de stof der aardbodem. En het onvermijdelijke zal zijn dat hij naar de aardbodem wederkeert. En nou niet meteen zeggen dat is omdat hij een zondaar is. Want dan heb je het toch even verkeerd gezegd. Dat is namelijk wel zo, maar dat is maar een deel van de waarheid. Het is niet helemaal correct. Het is namelijk andersom. Wat de Bijbel ons leert is over de mens. Punt 1 in Genesis 2. Vers 7. De Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Scheppen staat hier niet. Dat staat in hoofdstuk 1. Maar hier staat, hij had hem geformeerd, geboetseerd betekent dat. Vormgegeven uit het stof van de aarde. Zodat God sindsdien wordt afgeschilderd als een pottenbakker. potten worden gemaakt uit de stof van de aarde. Daarom is de mens ook een vat. En zoals bekend is een vat hol. Dan mag je er nooit bij zeggen, worden de mensen boos. Maar, ja, dat betekent het wel. Een mens is hol. Hij zou gevuld moeten worden met de geest van God. Daarom blaast God ook in hem. Ja, dat is typologie ook, hè. Dus met die schepping ook, hè. Dus ook een hol vat en er wordt ingeblazen. En zo komt er leven in, dat heb ik net verteld. Ja, de schepping zelf is een hol vat. En de mens is dat ook. Maar goed, waar het om gaat is dat de mens geformeerd werd uit de stof der aardbodem. En in zijn neusgaat heeft God geblazen adem der levens. Nou ja, doet er niet toe, maar in ieder geval God blies daarin adem. En zo werd de mens tot levende ziel. Ik zeg er altijd even gauw bij, hij kreeg geen ziel, hij heeft geen ziel, hij is één ziel. U kent het, de grote vraag is altijd, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Het antwoord is tweemaal nee. Want hij heeft er geen één. Hij is er één. Hij heeft geen ziel, hij is een ziel. Jawel. En de uitdrukking mijn ziel betekent niet dat iedereen heeft, maar het betekent echt dat iedereen is. Ik namelijk die ziel, mijn ziel dus. Ja, de mens heeft geen ziel, hij is een ziel en die ziel is niet onsterfelijk, maar die ziel is sterfelijk, want de Bijbel zegt, de ziel die zondigt, zal sterven. Makkelijk, hè? Waarom is dat zo'n moeilijke vraag? Ik snap er niks van. De mens is een sterfelijke ziel. Hij heeft niet een onsterfelijke ziel, hij is een sterfelijke ziel. En daar gaat het maar om. En waarom is hij een sterfelijke ziel? Kijk, hier wordt hij een ziel, hè, in vers 7. Hij is een ziel, dat is gewoon zo. Maar waarom is die ziel sterfelijk? Dat staat er ook. Maar dat is een paar versen verder. Daar heb je helemaal geen moeilijke boeken voor nodig, maar gewoon de Bijbel. Dat staat in Genesis 3. Daar staat... In Genesis 3, vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Dat is ook een korte manier van zeggen, want dat betekent natuurlijk dat mijn hart moet werken en daardoor zal zweten. Maar het harde werk is nodig niet om te zweten, maar om brood te eten. Ja, te verdienen, op de plank te krijgen. He? Dus in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, maar niet al te lang. Namelijk totdat gij tot de aarde wederkeert. Als je geen brood eet, ga je dus vroeg naar de aarde weder. Nee, ja. Als je wel brood eet, duurt het wat langer, maar je gaat toch. Dat is wat hier staat. Gij zult brood eten, is dat niet een schitterende... schitterend, maar ja, natuurlijk, misschien wel wat sarcastisch, maar het is een goede beschrijving van de mens. In het zweet zijns aanschijns eet hij brood totdat hij tot de aarde wederkeert. En waarom is dat? Waarom keert hij tot de aarde weder? Omdat hij daaruit genomen is en u weet, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat is toch heel gewoon? Want bloed is dam in het Hebreeuws en de mens is Adam in het Hebreeuws en de aardbodem is Adama. Dat is zijn moeder dus, dat kun je in het woord al horen, dat klopt. Adama. Kun je onthouden, de aardbodem is zijn moeder, moeder aarde, jawel. Dat is een ezelsbruggetje zo, maar niet te min, dat is een volstrekt Bijbelse gedachte. En hij is uit de aardbodem gekomen en het bloed, de mens, Adam, is uit de Adama gekomen en dam kruipt waar hij niet gaan kan. Is er iemand die zo heet? Maar dam kruipt, het bloed kruipt waar hij niet gaan kan, dat wil zeggen, het bloed keert tot de aarde weder. En in de Bijbel lezen we zelfs dat grote droppelen bloed op de aarde vielen. Jawel. En dat gaat over de laatste Adam. Ja, dat gaat over de Heer Jezus. Nou, hoe het ook zij, waarom keert de mens tot de aarde weder? Waarom is hij sterven? Waarom sterft hij? Omdat hij een zondaar is? Ja, dat wel, maar dat staat er niet. Er staat, omdat hij uit de aarde is. Waaruit volgt, heel gemakkelijk, dat de mens dus sterft omdat hij een zondaar is en hij is zondaar omdat hij uit de aarde is. En waarom is de aarde zondig? Omdat die aarde dat al was voordat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. Maar God heeft voor een tijdje, een jaartje 7000. Hè? Nou, dat is niet zo lang. Eigenlijk 4000, maar het is maar hoe je rekent. Heeft hij die aarde nog boven water gehaald? Jawel, dat is de uitdrukking. Heeft hem boven water gehaald, omdat hij er nog wat mee te doen had. Tijdelijke zaak. Om uit die gevallen wereld alsnog een nieuwe schepping voor te brengen. Waarbij die oude gevallen wereld en die aardbodem die even boven water komt, die droge aardbodem, Adama, fungeert inderdaad als de ma, als de moeder van die nieuwe schepping. Daar komt het op neer. Maar het eerst wordt uit die aarde een mens gemaakt die besmet is, want zo moet je dat gewoon zeggen, die besmet is, die komt uit een verkeerd milieu, betekent dat. Die komt uit de aarde. Er was geen ander milieu, maar toma. Maar ik kwam uit de aarde, hij is besmet met die macht die over de aarde en in de aarde werkzaam is, namelijk de macht van de zonde en van de dood, de macht van de afgrond, de werking van de afgrond dus. En daarom zondigde hij, kon niet uitblijven, maar hetzelfde is, daarom is hij sterfelijk en de dood blijft dus ook niet uit. Nou, kun je theoretisch nog de vraag stellen, hoe lang duurde het dan voordat Adam zondigde? Maar dat maakt weinig uit. Hoe lang duurde het voordat hij stierf? Dat maakt weinig uit. Maakt geen fundamenteel verschil. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk, hij zal tot de aarde wederkeren, omdat hij daaruit genomen zijt. En het kan nog korter gezegd worden, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Wanneer was de mens stof? Voor zijn zondeval of na zijn zondeval? Adam heb ik het over. Adam. Was hij stof voordat hij zondigde of daarna? Daarvoor al dus, hè? Ja. En omdat hij de stof was, bij zijn schepping dus feitelijk al, keert hij toch tot stof weder. Zodat u ziet dat de zondeval van Adam onvermijdelijk was en lag opgesloten in het feit dat hij uit de aardbodem genomen werd. En als u denkt dat ik dat nou maar baseer op dit ene tekst, hebt u het mis, want 1 Korinthe 15 zegt het net zo nauwkeurig. 1 Korinthe 15 zegt namelijk dat de eerste mens tot de aarde wederkeert, want hij is uit de aarde, daarom sterft hij ook, daarom wordt hij ook gezaaid, heet het. Hij is uit de aarde en hij is dus aards. En de laatste Adam, de laatste mens, de laatste Adam, Christus, die is niet uit de aarde, hoewel hij van één kant geredeneerd wel uit de aarde is natuurlijk. Maar van hem wordt gezegd, hij is uit de hemel. Omdat hij een andere vader had dan wij. Dezelfde moeder, aardse moeder, maar een hemelse vader. En dat is natuurlijk het verschil. Maar waar het om gaat is dat die eerste mens wel degelijk uit de aarde aards is en daarom sterfelijk is en tot de aarde wederkeert. En dat betekent dat de zondeval van Adam, van de mens, van Adam en allen die van hem afstammen, dat dat onderdeel uitmaakt van Gods werk in deze tegenwoordige wereld. De wereld die nu is. De zondeval van Adam ligt daarin opgesloten. Waarom dat gebeurde? Was heel gemakkelijk, om aan te tonen dat die schepping in zichzelf niet te verbeteren valt. Maar na intelligente mensen, naar het schijnt, hebben uitgevonden dat die aarde wel te verbeteren valt, want we kennen immers zoiets als evolutie, waarbij alle dingen vanzelf beter worden. Hè?
En milieubestrijding.
Dat moet je dan maar doen. Zijn er dan echt geen hondenfokkers en duivenfokkers en aardappeltelers enzovoorts? Dan weet je toch dat als je in een paar jaartjes met zo'n ras geteeld hebt, dat het vanzelf degenereert en zijn waarde verliest en dat er niks meer van terechtkomt. Dat weet je toch? Of niet? Dacht je dat het bij de mens anders was? Nou is eerlijk, denkt u dat het bij de mens anders is? Nee toch? Wel, nee. He? Gaat precies hetzelfde. Dat is met alles hier beneden zo. Dat kan een paar jaar bestaan. Dat lijkt eerst heel wat. Maar na verloop van jaren blijkt er toch niet zoveel meer van over te blijven. Er is niks meer mee te beginnen. Van honden zeggen ze, van die rassen zeggen ze, worden kapot gefokt of zoiets. Hoe zeggen ze dat? Zoiets, hè? Ik weet niet of dat een deftige term is. Er niet een Latijnse uitdrukking voor die mensen hier? Want, nou ja. Moet ik eens aan Ben vragen, die weet het vast wel. Nou goed. Hè? Een Griekse term. Oh. Nou, in ieder geval, er bestaat niet. Die wereld die wordt niet vanzelf beter. Die evalueert niet, hè? En die evolueert mag ook, hoor. Evolueert, ja, doet het toch niet, dus maakt niet uit, hè? Integendeel, hij devolueert. Hij wordt minder. Hij ontwikkelt zich niet, in tegendeel. Weet je wat zich ontwikkelt, weet je wat zich opstapelt? Dat wat de mens produceert. Maar de mens zelf niet. Ja, zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Weet je wat zich opstapelt? Daar heb ik een prachtig voorbeeld, hè. Zuurdeesem. En zuur, het woord zegt het al, spreekt van verzuring. Het zal maar zuur regenen, zeg. Hè? Moet je geen augurken meer... Nou ja, goed, laat maar zitten. Het zal maar zuur regenen. Nee, zuur is een werking van de dood. Moet je een beetje zuur op je auto gooien. Er blijft niet veel van over. Zuur is een werking van de dood. Maar zuurdeesem illustreert precies deze waarheid... waar we ons de afgelopen 3 keer mee hebben beziggehouden. Namelijk, zuurdeesem is gewoon bedorven deeg. Deeg van de vorige dag, eigenlijk. En dat deeg van vroeger, dat bedorven is... dat wordt gestopt in het nieuwe, ongezuurde deeg... zodat het nieuwe deeg geheel doorzuurt... En zuurdeesem is een beeld van de zonde. Nee, in de Bijbel natuurlijk. Ja, in de Bijbel, hè. De rest kan me niet schelen. In de Bijbel is zuurdeesem een beeld van de zonde. Waar komt het dan vandaan, dat zuurdeesem? Nou, het antwoord is, dat komt van de vorige dag. Dat hebben ze erin gedaan, maar dat is van gisteren. Of eergisteren, maar in ieder geval, dat komt uit het verleden. Het is een klein beetje meegekomen en nu... escaleert dat. Dat werkt helemaal uit en daardoor wordt het deeg veel groter dan het oorspronkelijk was. Het wordt veel lekkerder ook, zeggen wij. Maar kun je maar zien hoe zondig een mens is. Maar dat even terzijde. Nee, dat is nou typologie. Hoe wordt dat deeg zo groot? Waarom rijst het? Omdat het bedorven is. Er zit wat bederf in. En waar komt dat vandaan? Dat is van vroeger. Nou, dan hebben we deze wereld, die van Genesis 1, het werk van de 7 dagen. De mens gemaakt uit de stof van de aardbodem en nou blijkt dat hij zondigt. Hoe komt dat? Wat zegt u daar? Omdat hij getrouwd was? Wat hoor ik nou? Dat meen ik nog niet. Nee. Hè? Nou ja, zal ik me gauw weer overslaan, hè? Nee, maar hoe komt dat? Omdat in hem, in die mens en in deze wereld, want dat is hetzelfde, hem is daar uitgenomen, maakt er deel van uit dus eigenlijk. Omdat in die wereld dat zuurdeesem zit van die vorige dag, van die vorige wereld. Wat oud deeg. Die wereld van die in die 7 dagen gemaakt is, daar zit iets in wat stamt van voor die 7 dagen. Dat is het hele verhaal. Zonde namelijk. Die er al was... voordat de mens op deze aardbodem gezet werd. Of beter, voordat hij eruit genomen werd. Zodat niet alleen die aardbodem, maar ook die mens besmet was met de werkzaamheid van zonde en dus dood. Bederf, gewoon. Dat is alles. En dat is een waarheid die we nog vele malen in de Bijbel geïllustreerd vinden. Maar uiteindelijk wijst deze waarheid terug op die welke we de afgelopen 3 keer dan besproken hebben. Die van een oude schepping waarvan bepaalde restanten terecht zijn gekomen in deze. En die daarin volledig uitwerken. Die helemaal deze wereld waarin wij leven in zijn bezit nemen. Zodat de hele schepping inderdaad ligt in de macht van de zonde en de macht van de dood. Wist God dat niet? Jawel. Maar het grote wonder is... dat in dezezelfde wereld waarin het zuurdeesem, dus de zonde en dood zijn werk doet, dat in dezezelfde wereld God zijn werk doet, waardoor uit die wereld toch iets goeds tot stand komt. Dat is het verhaal. En als God dan ook zegt in het werk van de 7 dagen, dat de dingen goed waren en zelfs dat het zeer goed was bij gelegenheid, dan moet je natuurlijk niet de fout maken om te denken dat alles wat goed is, dat het perfect is. Of af is. Of volmaakt is. Klein voorbeeld dan. Als je deeg gemaakt hebt en je zegt, de deeg is goed, is het daarmee af? Nee, want het gaat niet om deeg, je moet brood hebben. Het is maar een half product, of hoe noem je zoiets, hè? Er moet nog meer mee gebeuren. Als je zegt het is goed, wil het niet zeggen dat het gereed is. Dan wil je zeggen dat tot op dat moment de dingen gaan zoals ze gepland waren. Dan is het goed. Dan ben je er tevreden over. Tot op het moment waarop je dat zegt. Maar dat wil niet zeggen dat er daarna niks mee komt. Te zeggen het is goed wil niet zeggen het is af. Dat is toch heel eenvoudig. Ik snap niet wat daar voor problemen over gemaakt kunnen worden. God zegt het was goed. God zegt zelfs het was zeer goed. Jawel, maar daarom was het nog niet klaar. Want het moest nog even 7 jaar, moest het nog, hoe zou het zeggen? Reizen en bakken en weet ik veel, rijpen is ook een aardige uitdrukking. Moest trouwens nog zomer worden. Als de boer het land beploegd heeft en zegt het is goed, wil het niet zeggen dat hij daarmee klaar met zijn werk is. Nee, moet er nog heel wat gebeuren en heel wat meer gezweten worden terwille van het brood. En daar gaat het maar om. Aarde was niet perfect. Even verder gaan, hè. Als God nou zegt tot Adam dat hij de hof moet bouwen en bewaren, dan krijgen we eerst te maken met een hof. Is de aarde dan een hof? Nee, juist niet. Vreemd, hè, dat mensen denken dat de hele aarde perfect was enzovoorts. Hoezo? Nee, dat was hij niet.